Maar ik ben gekomen natuurlijk vanochtend om met jullie iets te delen uit Gods woord. Nu, Twan heet je. Je had eigenlijk wat je gelezen hebt, is eigenlijk ook een stukje voorbereiding op de preek. Dus ik ben eigenlijk een heel klein beetje voorbereid, want eigenlijk Abraham en dit verhaal van Abraham staat eigenlijk ook een beetje centraal over waar ik het vanochtend over wil hebben. Maar dan vanuit de Jacobusbrief. Jacobus hoofdstuk 2. Vers 14 tot 26. En we gaan dat eerst lezen. Jacobus hoofdstuk 2. Vers 14 tot 26. Ja, ik denk, waarom doet hij zijn Bijbel niet op? Maar ik heb de tekst afgedrukt. Want dat vind ik makkelijk, omdat ik dan dingen dik en onderstreept heb en dat mijn oog daarop valt, wat ik belangrijk vind. Ik lees uit de HSV. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloofd heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dadelijk voedsel, en iemand van u zou tegen hem zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als er geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, ah, u hebt geloof, ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken, en ik zal uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is. Daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit. En zij sidderen. Maar wilt u weten, o dwaas mens, dat het geloof zonder werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit werken gerechtvaardigd toen hij Isaac, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld en zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest is, zo is het geloof zonder werken dood. Jacobus stelt eigenlijk aan het begin, ja, ik heb het net gelezen, iemand drukt op het verkeerde knopje, denk ik. En laat de tekst voorlezen. Jacobus begint dit stukje in ieder geval in zijn brief met twee vragen. Nu, deze brief aan Jacobus is natuurlijk belangrijk. Aan wie heeft hij die brief geschreven? Want dat kan al iets zeggen over waarom die dingen schrijft. En dan kunnen we ook kijken van, ja, wat heeft dat met ons dan te maken? Nu, in Jacobus 1, vers 1... zegt hij eigenlijk al duidelijk aan wie die de brief geadresseerd heeft. Dat is niet één specifieke gemeente. Hij schreef daar aan de Joden die in de verstrooiing zijn. He, de Joden die uit Jeruzalem zijn moeten vluchten vanwege hun geloof. Dus de Messiaanse Joden, zoals wij zeggen. He, de Joden die Christus aangenomen hadden. Want die eerste gemeente in Jeruzalem die ontstaan is na de eerste Pinksterdag, dat waren hoofdzakelijk Joden. He, dat waren de Joden die zagen, die Jezus is de Messias die God aan ons beloofd heeft, de gezalfde, de Christus. En ze waren daar gezellig bij elkaar en ze braken het brood aan huis, ze gingen naar de tempel, ze leerden en dat was fijn. Tot daar een enorme vervolging ontstond. En een van de grote vervolgers was natuurlijk Paulus. En eigenlijk wat er gebeurde, Paulus sloeg eigenlijk op die gemeente en die gemeente spreidde zich over het hele Romeinse Rijk uit. En de Joden die moesten vluchten naar allerlei plekken in dat Romeinse Rijk, maar ze namen hun geloof mee. waar zij waren, was Christus. En ze gingen weer samenkomen. En de Joden verspreidden zich en overal ontstonden dus gemeentes. En niet alleen door het werk van Paulus, maar ook door de mensen, de christenen die verspreid raakten over dat rijk. En Jacobus schrijft dus specifiek deze rondzendbrief aan hen, aan de gelovige, wederom geboren Joden. En dat is belangrijk om te onthouden. Maar hij begint dus hier, wat heeft het voor nut, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, maar heeft geen werken? En kan dat geloof hem zalig maken? Hij schrijft dus aan zijn broeders, niet alleen zijn geloofsbroeders, maar echt zijn broeders uit het volk, zijn volksgenoten. Dan kan je afvragen, wat bedoelt hij? Over welk geloof en over welke werken heeft hij het dan? Hij schrijft in dit stukje, eigenlijk zijn het maar een aantal versen, 12 versen, en één ding komt heel, heel sterk naar voren. Geloof zonder werken is dood. Is eigenlijk nutteloos. Dat is een conclusie die we al heel snel kunnen maken als we deze tekst lezen, omdat dat eigenlijk 3 keer herhaald wordt. Geloof zonder werken is dood. Nutteloos zelfs. Dan moeten we dus eigenlijk gaan kijken, wat bedoelt hij dan met welk geloof en welke werken? Want je kan daar verschillende dingen mee bedenken en misschien op invullen. Maar wat bedoelt hij nu eigenlijk? En we zullen die tekst misschien even van doorlopen, hè? Dus vers 14 hebben we gelezen. Daar zijn die 2 vragen van geloof werken, geen werken, en kan dat geloof zonder werken iemand dan zalig maken? En dan begint hij eigenlijk, vers 15, met een vergelijking. Als je dit heel snel leest, zou je kunnen denken, oh, dus iemand die een nood heeft, die moet ik helpen. En dat zijn dan de werken die bij dat geloof horen. Nu, dat bedoelt hij hier niet. Hij zegt, als nu een broeder of zuster zonder kleding gebrek is, voedsel, en iemand zegt tegen hem, ga in vrede, hou je warm, en zonder hem te helpen, hij zegt, ja, wat heeft dat voor nut eigenlijk? Wat heeft het voor nut om tegen iemand te zeggen, die een nood heeft, hè, ga heen en God is bij je. En, hij zegt, nee, dat is eigenlijk nutteloos. En eigenlijk bedoelt hij daarmee te zeggen dat eigenlijk al geloof zonder werken, dat is nutteloos. En daarom komt hij ook tot de conclusie, geloof zonder die werken is dood, is een dood geloof. Dus deze eerste vergelijking die hij maakt, heeft hij bedoeld om aan te geven, de vraag te beantwoorden alvast van geloof zonder werken, dat is nutteloos. Zoals het nutteloos is tegen iemand te zeggen, die honger heeft, ga heen, voed u zelf. Nee, je hebt honger. Je moet hem helpen. Dan heeft het nut. 2 dingen die dus bij elkaar horen, die sterk aan elkaar verbonden zijn. En in dit stukje zegt Jacobus ook dat geloof en werken zo bij elkaar horen, dat als je ze scheidt, hou je eigenlijk niks over. Soms kan je dus door dingen te scheiden, je hebt bijvoorbeeld bepaalde planten, je hebt 1 plant, die kan je scheuren en dan heb je 2 planten. Hè? Maar eigenlijk zo is het niet met geloof en werken. Ze horen zo bij elkaar dat je ze niet van elkaar kan scheiden, want dat is nutteloos en eigenlijk is het dan dood. Het begint wel bij geloof en de werken komen daarbij. En dat zegt hij dan ook in vers 17. Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. En dan komt hij met een andere vergelijking. Iemand zegt van, ah, u heeft geloof, dan heb ik werken, dus samen hebben geloof en werken. Hij zegt, nee, zo werkt het ook niet. Dat u geloof heeft en ik werk of andersom. En samen, hè, als gemeente kunnen we zeggen, ja, deze helft van de gemeente heeft geloof, die heeft werken en samen hebben we geloof en werken. Hij zegt, nee, zo werkt het ook niet, want dat geloof en die werken, die horen samen te gaan in één persoon, in één gelovige. Vers 19 zegt hij dan, u gelooft dat God één is, daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zijn sidderen. En hier geeft hij eigenlijk al een stukje antwoord op de vraag, over welk geloof hebben we het? He, boeddhisten geloven ook, humanisten geloven ook, atheïsten geloven ook. Maar hij zegt, u gelooft dat God één is. Even herinneren, hij spreekt die tegen Joodse christenen. He, we weten dat zij belijden, het schema, God is één. Er is één God, één schepper van hemel en aarde. En dat is eigenlijk al het beginpunt van het geloof, van de erkenning van, er is maar één God. En eigenlijk zegt hij dat niet. Hij zegt, God is één. En dat is eigenlijk een verschil. Want dat is soms ook een discussiepunt, bijvoorbeeld met moslims, die geloven in één God. Wij geloven dat God één is. Want in de Bijbel onderscheiden we God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Die drie zijn één, God is één. Die zijn niet te scheiden van elkaar. Wij zeggen, ja, het is ook één God. Maar eigenlijk, die God is ook één. En God presenteert zich in de Bijbel als een Vader. We kennen Jezus de Zoon, maar we weten ook van de Heilige Geest. En alle drie zijn God en behoren ze tot die ene God. En God is één. En dat is wat zij ook beleden. Maar hij zegt er iets bij, ook demonen geloven dat God één is. En zij sidderen, zij zijn bang. Dus eigenlijk is dat heel belangrijk om te beginnen bij wat is geloof. Over welk geloof hebben we het? We hebben het over geloof dat God één is, de God, de almachtige schepper van hemel en aarde. Hè, dus die zich door het hele Oude Testament ook bekend maakt als de schepper, de God van deze wereld, van het hele universum. God die eeuwig is, God die alwetend is, God die alomtegenwoordig is, God die soeverein handelt, God die aan niemand en ook niemand aan niets verantwoording hoeft af te leggen. Hij is de eeuwige. Al het andere wat wij kennen, wat wij zien, wat wij weten, wat er geweest is en wat zal komen, heeft een begin en heeft een eind. Ons leven heeft een begin, hier op aarde heeft een eind. Zelfs het universum heeft een begin gehad, want God heeft het geschapen. En we weten ook dat God er een eind aan zal maken. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, waar de tijd eigenlijk stopt te bestaan. De tijd heeft een begin, want God heeft het geschapen. En het is een moment dat de tijd een einde neemt. Omdat dan uiteindelijk we in een eeuwigheid komen bij God de Vader. Vers 19 waren we. En de demonen geloven ook in God. Satan gelooft ook in God. Satan weet eigenlijk vaak nog veel beter wie God is dan wij als mensen beseffen. En de demonen ook. Want zij waren bij God. Zij waren schepselen van God. Maar ze waren in opstand gekomen. En God heeft ze de hemel uitgekieperd. Maar zij weten wie God is. Maar zij sidderen. Dus dat is die ene kant geloof. En daar begint het mee. Het is niet werken en geloof, zegt Jacobus. Nee, het begint bij geloof. Maar daar horen werken bij. Want die twee zonder elkaar is dood. En dat zegt hij in vers 20 weer, de tweede keer. Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder werken dood is? Vers 21. Is Abraham, onze vader, niet uit werken gerechtvaardigd toen hij Isaac, zijn zoon, op het altaar offerde? En dat is soms een beetje een moeilijk punt voor ons. Heel veel christenen die dat lezen, die zeggen, ja, die werken van Abraham, hij ging Isaac offeren. En nu zegt Jacobus dat die werken, hem gerechtvaardigd hebben. Maar we worden toch niet gerechtvaardigd uit werken, zeggen we. Nee, we worden niet gerechtvaardigd uit werken. Dus is de vraag, welke werken bedoelt Jacobus hier nu? Als hij dit voorbeeld ook aanhaalt. Geloof en werken horen bij elkaar. En ik heb gewoon, dan denk ik na van, hoe kan ik dat uitbeelden? En ik heb een paar ballonnen meegenomen. Het is vandaag een paar mensen jarig. En laten we de feestvreugde verhogen door wat te versieren en we hangen wat ballonnen op. Hè? En als u hier zo'n lijntje met ballonnen ziet hangen, zo, wat denkt u dan? Wat een feest hier. Nee, er mist iets in die ballonnen, hè? Want zo verhoogt het de feestvreugde niet. Nee, daar hoort wat bij. Nu kan ik ook zeggen van, hier is een lijn gespannen, zo, over het podium. En daar hangen allemaal prachtige ballonnen. Ziet u ze? Hier hangt een ballon, hier hangt een ballon, hier hangt een ballon. Wat een feest hier. Al die ballonnen, hè, die vrolijken de boel een beetje op. Ja, u zegt, dat zie ik niet. Nee, maar ze hangen hier wel. Nee, dat is lucht, hè. Dat hangt hier. Nu, als ik die lucht hierin stop, en we maken zo allemaal ballonnen en we hangen ze op. Dan zeggen we, ah gezellig, er hangen allemaal ballonnen. Het is die feest vandaag, want er zijn mensen jarig. Nu, is precies hetzelfde wat ik u net liet zien. Die ballon, deze ballon en die ballon die hier hangt. Maar dit heeft geen doel, dit heeft geen nut. U ziet daar niks van. Dit, zegt u, ah, dit is feest vandaag. En die twee dingen zijn samen. En omdat ze samengevoegd zijn, heeft het nut. Ziet u er iets van? En eigenlijk was dat ook zo wat we bedoelden te zeggen met geloof en werken die zo aan elkaar verbonden zijn, dat je ze eigenlijk niet kan scheiden, want het is eigenlijk anders. Ik denk, ja, waarom hangen al die lege ballonnen hier? Dat is toch nutteloos? Dat verhoogt de feestvreugde toch niet? En dat is waar we het over hebben vanochtend, die geloof en werken die bij elkaar zijn. En dan komen we bij Abraham inderdaad, waar Jacobus van zegt, toen hij Isaac offerde, zijn werken zijn hem tot gerechtigheid gerekend. We vinden dat moeilijk, want wij als goede evangelische zeggen, nee, het is alleen genade. We worden door genade behouden en niet door werken. Maar misschien bedoelt u dan andere werken dan waar Jacobus het over heeft. En dat is soms verwarrend, want we gebruiken soms voor iets anders dezelfde woorden, of hetzelfde woord. En heeft dat dus verklaring nodig en moeten we verder kijken dan alleen de betekenis die wij kennen, die we aan een woord geven, of wat we gewend zijn om te doen, of hoe we dingen benoemen. En dan zegt vers 22, ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en door de werken het geloof volmaakt is geworden. En hier gaat Jacobus die twee geloof in één God, de schepper van hemel en aarde, en werken samenvoegen. Nu is de vraag of de daad, het Isaac op dat altaar leggen, hem vastbinden, of dat de werken zijn die Jacobus bedoelt. Is het werk van Abraham om zijn zoon te offeren, hetgene wat hem uiteindelijk tot gerechtigheid is gerekend? Of is dat werken toch nog iets anders? Nu, als je een tekst leest, en ik lees hem hier uit de HSV, is het ook van, waar leg je de nadruk? Hoe lees je een zin? Vers Vers 21, Abraham, onze vader, is hij niet uit werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Gaat het over het op het altaar leggen, het offer brengen? Wat Adam deed, hij had daar kracht bij nodig, zijn kracht, hij heeft Isaac gebonden. Of was er iets in Abraham waar Jacobus zegt, eigenlijk dat zijn de werken die bij het geloof horen? Dan moeten we even naar Hebreeën gaan. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 1 en 2. Want we zijn aan het nadenken, wat zijn nou die werken waar Jacobus het over heeft, die zo aan dat geloof vastzitten, dat je ze niet kan scheiden, want als je ze scheidt, hou je eigenlijk niks over. In Hebreeën 12, vers 1 en 2 staat, wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zijn menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Dat is een bekend stuk. Maar het gaat dan om vers 2. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. In de Hebreeënbrief staat, we zijn omringd met andere broeders en zusters. Niet alleen vandaag die hier leven, maar ook degenen die ons zijn voorgegaan. En het leven is een soort wedloop. Daar heb je kracht voor nodig, daar moet je iets doen. Nu, die wedloop, het leven leven, is niet de werken waar Jacobus het over heeft. Eigenlijk zit de sleutel in vers 2. Terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Soms spreken we over geloof als één geheel, waar Jacobus eigenlijk probeert een splitsing te maken tussen geloof en werken. Een ander woord voor geloof is vertrouwen. Relatie. Het doen wat iemand vraagt in de relatie. Ons geloof en onze werken. Ons vertrouwen op God. Aan de ene kant is het weten, het belijden dat God één is. Dat hij de schepper is. Maar dat is niet genoeg. Er hoort iets bij wat onlosmakelijk daarmee verbonden is. Geloof en werken. En als die twee samen zijn, komt daar iets uit voort. En wat daaruit voortkomt, noemen wij dan meestal de goede werken. En dat staat in Efeze hoofdstuk 2, vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen. Die goede werken, die kennen we allemaal. Je kan iemand helpen, iemand in nood. Je kan van jouw rijkdom delen. Dat zijn eigenlijk allemaal goede werken. Maar dat zijn niet de werken waar Jacobus op doelt. Die met het geloof zo samenhoren, dat ze niet te scheiden zijn. Want wat Jacobus bedoelt, geloof en werken, daar komen goede werken uit voort. Daar komt actie uit voort. Dingen die wij kunnen doen. Nu even terug naar Abraham. Abraham, die krijgt de opdracht om zijn zoon te gaan offeren. Abraham gaat op weg. Hij neemt zijn zoon mee. En dan is de vraag, wat is nu het werk van zijn geloof, waar God van zegt, of wat Jacobus van zegt, dat is hem tot gerechtigheid gerekend. Wat ik net al zei, is niet per se de daad, het op weg gaan, Isaac op het altaar leggen, het werk van zijn geloof. Want het is eigenlijk een daad, een actie die hij doet. Hij heeft daar zijn spierkracht voor nodig, om weg te gaan, opdracht te geven aan zijn knechten om hout te verzamelen en tegen Isaac te zeggen, we gaan op weg. We gaan die reis maken en we gaan een offer brengen. Nee, dat werk, de goede werken, die rechtvaardigen ons niet. Die goede werken rechtvaardigen ons niet. En dat is ook niet waar Jacobus het over heeft, van geloof en werken. God ziet het hart aan. God ziet precies wat er in uw hart is. Welke motivaties zijn daar? Waarom u dingen doet? En ik hoop dat u begint te proeven het verschil tussen de goede werken en de werken die bij het geloof horen. Waar Jacobus het over heeft en op aandringt bij zijn Joodse messiaanse broeders. Misschien even een tussenstapje. Waarom zou Jacobus dat schrijven aan de Joden? Aan de Christenjoden, aan de Messiaanse Joden? Nu, als we het hele Oude Testament lezen, dan zien we dat God daar een God is die opdrachten geeft. Hij geeft een wet. En we zien daar ook het effect van. Dat, ook in de tijd toen Jezus op aarde leefde, die fariseeërs, die schriftgeleerden, die geloofden dat God één was. Dat hij de schepper van hemel en aarde was. Maar wat deden ze met die wet? Ze gingen die wet proberen te vervullen, te houden, goede werken eraan te doen. En wat doet Jezus daarmee? Die zegt, witgekalkte graven. Dat is nogal wat. Als je dat tegen de schriftgeleerden en de priesters, die inderdaad dat geloof hadden in God, en eigenlijk de wet zelf probeerde te vervullen, invulling te geven, te houden, te doen, de goede werken doen. En Jezus zegt daar zelf van, nee, dat is verkeerd. Daar gaat het niet om dat jij probeert die wet te houden. En daarom zegt Jacobus tegen de Joodse messiaanse broeders van die werken die jullie altijd hebben gedaan, die je aangeleerd is om de wet te houden en alle regeltjes netjes te volgen. Dat is niet wat uw geloof vervult, aanvult. Want dat zijn eigenlijk de goede werken. Het is goed om dat te doen. De wet is niet verkeerd, heeft hele goede aanwijzingen. Maar als je dat probeert te doen, om daar je geloof mee te bewijzen, aan te vullen, te laten zien, zegt hij, nee, dat is verkeerd, want dan heeft u eigenlijk een dood geloof. Nee, die werken, die komen, zitten in uw hart. Dat is eigenlijk Abraham, die zo diep op God vertrouwde, dat als God hem iets vraagt, dat hij het zonder morgen gaat doen. Want eigenlijk was de opdracht van God belachelijk. God had een belofte van God gekregen, van nakomelingen, een nageslacht, een volk wordt erover gesproken, maar eigenlijk ook het nageslacht. Het nageslacht wat wees al eigenlijk op de gezalfde, op de Messias, zegt Paulus in Galaten hoofdstuk 3. Het nageslacht van Abraham is niet dat volk, nee, dat is de Christus, de redder, de Messias, de gezalfde. En natuurlijk, er zou ook een groot volk ontstaan. En Abraham had maar één zoon, had twee zoon, maar God had gezegd, Ismaël is niet het nageslacht waar dat volk uit zou komen. Ik zal je een andere zoon geven, Isaac. Isaac, die ondertussen een jaar of 30 was, dus een man. En Abraham wist, dat is waar God de geslachtslijn verder uit zal laten groeien naar een volk, waar uiteindelijk het nageslacht, de Messias uit voort gaat komen. En dan krijgt hij de opdracht om zijn zoon te gaan offeren. We lezen niets bij Abraham, dat Abraham in gebed gaat en Heer, weet u dat wel zeker, want u heeft toch beloofd en dat kan toch niet? Nee, Abraham had zo'n diep vertrouwen op God, dat hij op weg ging. Dat hij de spullen pakte en op weg ging. Isaac meenam. En het bijzondere van Isaac is, Isaac verzet zich niet. Zelfs niet als zijn vader hem gaat binden en hem op dat offer op dat altaar gaat leggen, wat ze samen gebouwd hebben. Isaac heeft in het leven van zijn vader Abraham geloof en werken, vertrouwen op God, dat diepe vertrouwen op God geproefd, dat hij zich gewoon kon overgeven in vertrouwen aan Abraham, omdat hij wist wat mijn vader doet, die vertrouwt zo diep op God. Hij heeft zo'n vertrouwen in God, dat zelfs als ik zal sterven, dat God zijn belofte zal nakomen. En daarin zie je dus dat wat Jacobus bedoelt met de werken. De werken, dat is iets wat in uw hart speelt. Met uw geloof samen. Het begint bij geloof. Schepper van hemel en aarde, één God, de soevereine God. En de werken waar Jacobus het over heeft, is niet iets wat je doet, maar eigenlijk wie je bent. Je vertrouwen op God. Want als je die twee scheidt, blijft er eigenlijk niks over. Want als je zegt, ik vertrouw op God, maar ik geloof niet dat hij de schepper is van hemel en aarde. Wat blijft er dan over? Of andersom, waar Jacobus het over heeft, van ja, ik geloof in God, hij is de schepper van hemel en aarde, en ik leef mijn eigen leven. Ik doe gewoon wat ik zelf vind, want ja, oké, God is daar, en, maar ik doe wat ik wil. Wat blijft er dan van je geloven? Wat van je getuigenis over? Helemaal niks. En dat is wat Jacobus bedoelt met geloof en werken die erbij horen. Ons vertrouwen op God. Je laten vullen door God. Eigenlijk, God heeft de mens geschapen met drie potjes in zijn leven. En die drie potjes, die lekken. Want die moeten gevuld worden. En toen God Abraham schiep, was het God die die potjes vulde. Waarde, zekerheid en aanvaarding noem ik ze. God gaf Adam waarde, iedere dag weer, dat hij in dat paradijs was. Hij gaf hem zekerheid. En hij gaf hem aanvaarding. Maar het was God die dat vulde. Alleen het probleem is, door de zondeval is daar kink in de kabel gekomen. God kan dat niet zomaar meer vullen, want God, de mensen zijn zondig geworden. En juist dat besef van wie geeft mijn waarde, zekerheid en aanvaarding. Of wat geeft mijn waarde, zekerheid en aanvaarding. En God is de enige die dat werkelijk kan vullen. Ieder mens probeerde die potjes te vullen. Want dat moet, want we willen van waarde zijn, zekerheid, en we willen ons aanvaard voelen. En we doen daar van alles voor. En dat gaat een tijdje goed, totdat er iets gebeurt. Misschien zoekt u uw waarde in uw werk of in uw gezin. En dat gaat allemaal goed, tot u uw werk kwijtraakt. Dan gaan we onderuit, want wie ben ik nog? Wat geeft mijn waarde? De maatschappij spuugt mij uit, want ik zit op ziekteverlof en niemand moet mij meer hebben. Want die telt alleen maar mee als je je baan goed doet. Waarde, zekerheid en ervaring. En Abraham had ontdekt dat het alleen God was die het kon vullen. Dus eigenlijk de werken is niet iets wat Abraham doet, maar waar hij zich voor openstelt. En erkent wie ik ben, wie mijn waarde geeft, mijn zekerheid en ervaring, is alleen God. Die God, die eeuwige God, die God, die schepper van hemel en aarde. En ik hoop dat u vanochtend begrijpt wat die werken zijn op basis die bij ons geloof horen, waarop we eigenlijk gerechtvaardigd worden. Dan ga ik even naar het allerlaatste vers. Is eigenlijk een mooi voorbeeld, want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. En hier wordt ik wil weer het punt maken dat geloof zonder die werken dood is. Maar ik vind het eigenlijk ook een mooi voorbeeld. Want inderdaad, wij hebben een lichaam, een ziel en een geest. En ik sta hier te praten en te bewegen en u kan naar mij luisteren, omdat de levensadem de geest, ik heb het niet over de Heilige Geest, gewoon in dit lichaam is. Dat maakt dit, dat dit lichaam iets kan doen. Iets kan zeggen. Als mijn geest, mijn levensadem, dit lichaam verlaat, dan ligt hier een lijk. Hè? En een lijk kan niets doen. En zo is geloof en werken, in dit voorbeeld ook, een lichaam zonder geest, zonder de levensadem, kan niks doen. Maar ik sta hier. Ik kan iets doen. Ik kan u iets vertellen. Ik kan u iets duidelijk maken. Ik kan iemand helpen. En dat zijn eigenlijk de goede werken. En dat lichaam en die geest, die geest en ziel, samen zijn onlosmakelijk bij elkaar verbonden, anders kan ik geen goede werken doen. En dat is eigenlijk wat Jacobus vanochtend bedoelt te zeggen ook. En ik hoop dat u ook in uw eigen leven gaat kijken van, ja, waar is mijn vertrouwen? Waar vertrouw ik op? Waar zijn mijn geloven en mijn werken? En dan bedoel ik niet de goede werken, of dat u in de gemeente allerlei dingen doet, of dat u straks gaat evangeliseren op straat, of bij de voedselbank helpt, of in uw gezin bezig bent en ondersteunt. Ja, dat zijn allemaal goede dingen om te doen. Maar die komen voort uit dat geloof en die werken die zo samenhoren. En dat is het vertrouwen op God en die overgave aan God. Die overgave aan God, iedere dag weer. En dat is een strijd. Iedere keer weer. Iedere dag. Dat vertrouwen. Want vandaag gaat het misschien goed. En na een bepaalde tijd komen we er eigenlijk achter. Eigenlijk vertrouw ik meer op mijn salaris dat iedere maand gestort wordt. Dan dat ik weet dat God voor mij zorgt. En dat zijn moeilijke dingen. Want wij leven in deze wereld. Wij werken. Wij zijn bezig. We doen goede werken, we doen daden, we geven handen en voeten aan ons geloven en dat is allemaal goed. Dat moet u zeker doen. Maar heeft u geloof en werken? Heeft u dat vertrouwen dat als een van die dingen die uw waarde, zekerheid of aanvaarding geven, wegvallen, dat uw geloof niet wankelt, uw vertrouwen op God? En dat is wat ik deze ochtend met u wilde delen. Het geloof van Abraham en zijn werken waarop hij gerechtvaardigd werd, is zijn diepe, diepe vertrouwen op God. Dat wat God ook van u vraagt om te doen, dat u weet van het is goed. Het is goed omdat ik op God vertrouw. Het is God die mij die zekerheid, die waarde en die aanvaarding geeft. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar de werken van uw geloof, hoe zit het daarmee? Denk daar eens over na. Maak eens een lijstje van, ja, waar vertrouw ik nu eigenlijk op? Wat geeft mij waarde? Wat geeft mij zekerheid? Wat geeft mij ervaring? En als dat wegvalt, val ik dan om? Ja, dat gebeurt vaak. En we kennen allemaal die situaties in ons leven. Als gezondheid wegvalt. We tellen niet meer mee in de maatschappij. En dat is moeilijk. Ja, dat is moeilijk. Maar God wil u vullen. God wil uw leven vervullen. Uw geloof. Zodat hij in u iets zichtbaar kan maken. Zoals Isaac in die 30 jaar dat hij opgegroeid is. Iets in het leven van Abraham heeft mogen ontdekken. In het vertrouwen wat Abraham op God had. Om dan ook gewillig te zijn. En ik hoop en bid dat u met mij ook, hè, ik zelf moet mij dat zelf ook weer voor ogen houden. Dat nee, het zijn niet mijn goede werken die mij rechtvaardigen. Het is puur genade dat God ons rechtvaardigt. Maar dat geloof en die werken waar Jacobus het over heeft, dat die in ons leven aanwezig zijn. Zodat we niet een dood geloof ontwikkelen, maar een levend geloof. Een vertrouwen op God in een dagelijkse wandel. En dat hij bij u is en met u meegaat en voor u uitgaat. En door uw leven heen, door uw goede werken heen, door de dingen die u doet in de gemeente, buiten de gemeente, in uw gezin, in uw werk, waar dan ook. dat hij zichtbaar mag worden. Amen.